Vanmorgen zijn wij toe aan Openbaring hoofdstuk 8. Nadat we in Openbaring 7 hebben stilgestaan bij de positieve kant van het verhaal, want zo noem ik het altijd maar, namelijk de aanstelling van de 144.000 dienstknechten Gods, die uiteraard het evangelie, meer in het bijzonder het evangelie van het koninkrijk, prediken aan de volkeren, met als resultaat een schare die niemand tellen kon, vers 9, die uit de grote verdrukking komt en dus vervolgens het koninkrijk van Christus op aarde binnengaat. Dat was de positieve kant van het verhaal. Daarna wordt in hoofdstuk 8 vers 1 de draad weer gewoon opgenomen waar we waren, namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want de opening van de 6 zegels in Openbaring 6 bracht ons daar, namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël en dus bij de bekering van Israël officieel, tegelijkertijd ook de verwoesting van Jeruzalem en de verschijning van de Heer op de Olijfberg en zo verder. Maar daarna zijn we in Openbaring 8, waar staat in vers 1, toen het zevende zegel geopend had, dan is er geen weg. We hadden de 6 gehad en hier zijn we bij het zevende zegel. Dus weer terug even aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar nu aan de kant van de verdrukkingen. Een verdrukking die genoemd werd aan de ene kant in hoofdstuk 7 vers 14. Maar de verdrukkingen zelf werden niet genoemd. Nog. Zover waren wij nog niet. Want we hebben het dan over de verdrukking niet in de 70ste week van Daniël, over de Joodse staat in Jeruzalem, maar het gaat nu om de grote verdrukking die immers over al de volkeren dan wel over heel de wereld zou komen, volgens Matthäus 24 enerzijds en Daniël 12 vers 1 anderzijds. Dus toen het land namelijk, het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Ik weet niet zeker meer of ik dat al aangehaald heb vorige keer of niet. We zijn daar een halve kwijt. Een halve lang gebeurt er niks. Ik zeg altijd, hij is gewoon zoek. En het hoeft ons niet werkelijk te verbazen, want we hadden al een halve zoek gemaakt. Namelijk, wij hebben gezien dat de hele periode van de 70ste week in het profetisch woord ook aangeduid wordt als een periode niet alleen van 7, maar eventueel ook van 7,5. U weet wel, had te doen met de regeringsperiode van koning David, die 37 jaar koning was, maar op een paar plaatsen staat 7,5 en 33. Je hebt daar dus een halve, wat moet je ermee? Hoort hij er wel bij of hoort hij er niet bij? En de oplossing van het vraagstuk is een, volgens mij, naar mijn idee zeg ik dan maar, hè. Dat geldt voor alles wat ik hier vertel natuurlijk, maar naar mijn idee is de oplossing van dat vraagstuk dat ter gelegenheid van het einde van de 70ste week van Daniël iets gecorrigeerd wordt wat in het verleden ook al gecorrigeerd was de ene kant op, maar het wordt nu gecorrigeerd terug. Populair gezegd, waar we mee van doen hebben is dat bij de aanvang van het oude verbond in Exodus hoofdstuk 12 gezegd wordt, deze maand, en dat was de maand Aviv in het Hebreeuws, Nisan in het Chaldees van de Babyloniërs, deze maand, Aviv of Nisan, zal u zijn het hoofd van de maanden des jaars. Het enige wat er gebeurt daar is dat vanaf dat tijdstip de maand van de uittocht uit Egypte genoemd wordt maand nummer 1. Voor alle duidelijkheid, er zijn maar 4 van de 12 maanden die in het Hebreeuws een naam hebben. Voor zover ze toch alle 12 een naam hebben, zijn de Babylonische, dus Chaldeese namen en niet Hebreeuwse. Voor de rest hebben ze nummers, net als de dagen van de week. En de aardigheid is dat de maand van de uittocht uit Egypte, dat was op dat moment de 7e maand van het jaar. En die werd gemaakt tot nummer 1. Meer veranderde niet, het werd alleen maand nummer 1. En dat heeft tot gevolg gehad dat tot in onze dagen het Joodse nieuwjaar valt op de eerste dag van de 7e maand. Wat er gebeurde is dus dat de nummering een half jaar verschoof. En afhankelijk van de wijze van tellen, tel je dus eventueel 7 jaren of 7,5 jaar. Hangt er vanaf of je per jaar of per maanden telt. is een half jaar ineens een beetje de mist in. En als u het mij vraagt, is het simpelweg zo dat bij het aanbreken van het nieuwe verbond alsnog die zaak weer rechtgetrokken wordt. En dan wordt dus de eerste maand weer gewoon de zevende. Of hoe je dat maar zegt. Dan ben je dus op je maandkalender een half jaar kwijt. En in een half jaar gebeurt er niks. Ik stel me voor dat de heer op de Olijfberg verschijnt op de 10e Nissan. Dat wil zeggen 10 dagen, de 10e van de eerste maand. En dat vanaf dat moment met terugwerkende kracht het gerekend wordt als de 10e van de 7e maand. Dat betekent dat het ineens grote verzoendag was ook op die dag. Dat het niet alleen de dag was van de intocht in Jeruzalem, de dag ook van het in huis nemen van het paaslam, hou hem bij, wil ik nu zeggen. Ook niet alleen de verjaardag van de doortocht door de Jordaan, want het was allemaal de 10e van de eerste maand. Maar als die eerste maand alsnog wordt wat die vroeger was, de 7e, dan was het ook meteen grote verzoendag. Daar heb ik nog wat meer argumenten voor uit de Bijbelse tijdrekening en in het bijzonder ook uit het profetisch woord. Want er blijkt inderdaad dat er met die maandnummering geschoven wordt op een of andere wijze. Hoe dan ook, het lijkt mij dat hier bij de wederkomst van Christus, althans aan Israël, aan het eind van de 7e week van Daniël, die maandnummering alsnog weer rechtgetrokken wordt. Het is wel een beetje vermakelijk, want het betekent dat als men de sterfdata zou vieren van Mozes, zowel als van Aaron, dan blijkt dat ineens op dezelfde dag te zijn. Het zat een half jaar tussen, lees het maar na in het Oude Testament, exact 6 maanden. En als je de geboortedatum van de Heer Jezus viert en die van Johannes de Doper, dan blijkt het ook ineens dezelfde dag te zijn, want er zat ook precies 6 maanden verschil tussen. Dat soort dingen. Data die uit elkaar liggen vallen ineens gelijk. En de koning en de priester worden ineens, Mozes en Aaron, de koning en de priester, blijken ineens identiek te zijn. En die andere koning en priester ook, namelijk de Heer Jezus en Johannes de Doper, om maar eens wat te noemen. Want onder het oude verbond werd koningschap en priesterschap ook van elkaar gescheiden. Was alleen onder Israël zo en alleen onder de wet. Voor de rest is de koning per definitie hoge priester en andersom. Maar onder de wet niet. Bij de wederkomst van Christus dan verschijnt de koning en hoge priester van het nieuwe verbond. En dan valt het dus weer samen. Als u het mij vraagt, komt dat tot uitdrukking in die merkwaardige verschuiving van de maandtelling. Van de tijdrekening kun je niet zeggen, maar van de maandtelling wel. Ik denk dat het dat is. En dan ben je dus even een half jaar kwijt op je maandkalender. En eigenlijk is de Joodse kalender, de Bijbelse kalender van Israël, een maandkalender. Het is namelijk een maankalender. Verhaal zijn. Dus zo vreemd is het allemaal niet. Dus ga gewoon verder met het verhaal. Dan staat er in vers 2. En ik zag de 7 engelen die voor God stonden. En hun werden 7 bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er geschiedde stemmen en donderslagen en bliksem en aardbeving. En daarna gaat het verder met de 7 engelen met die 7 bazuinen. Die blazen beurtelings op een bazuin. En zo achtereenvolgens bij elke bazuin die klinkt komen er bepaalde oordelen over de aarde. Maar hier in hoofdstuk 8 vers 1 tot en met 5 hebben wij een inleiding tot die oordelen. Een inleiding in verband met vers 3. Een andere engel stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat enzovoort. En het wierook, het reukwerk, wordt vergeleken met de gebeden der heiligen. U zult begrijpen dat de Rooms-Katholieke variant door mij gewoon wordt overgeslagen. De Rooms-Katholieke variant is dat er heiligen zijn die bidden voor ons. Haalt men in dit vers. Nou, dat is niet echt waar, men haalt het gewoon uit de oude Griekse en de Romeinse mythologie, waar goden en halfgoden, vooral halfgoden, optreden als middelaar tussen de mens en de goden. En die heeft men in de Rooms-Katholieke kerk vervangen door zogenoemde heiligen. En daar moest je toch een bijbeltekst voor hebben, toen heeft men deze gevonden. Er zijn heiligen die bidden. Die mag je rustig vergeten. Het is veel meer dan dat. De traditionele verklaring zegt dat er gebeden wordt door de heiligen, door de gelovigen. Dat is gebed, is een lieflijke reuk den Heren. Dat is ook zo, want dat staat ook op andere plaatsen dat dat zo is. En men maakt ervan dat op grond van dat gebed van de gelovigen de Heer oordeel zendt over de wereld, over de mensheid. Ik moet u zeggen dat het niet geheel ten onrechte is, maar toch wel wat erg krap genomen, want we zouden bedenken waar het werkelijk om gaat. Er staat, de engel die stond aan het altaar. Het altaar is namelijk niet de uitdrukking maar van gebed, hoewel het dat is, maar gebed is veel meer dan wat wij er gewoonlijk onder verstaan. Gebed is een woord ter aanduiding van de dienst aan God. Onze dienst aan God heet gebed. In beide richtingen, namelijk in de zin van dat wij God dienen, wij bieden hem iets aan. Meestal smaller gemaakt tot de zogenaamde aanbidding. Aanbidding, het aanbiddend gebed. Maar het is meer dan dat, zijn niet maar woorden die vaak ook helemaal loos zijn die we in de richting van God opzenden. Maar het is ons leven dat we aan hem geven, dat is gebed. In de zin van hem eer. Hoe geef je hem eer? Door hem te dienen. En dan kun je vaak die woorden grotendeels ook wel achterwege laten. Dat is dan sowieso wel duidelijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, dat is heel serieus. Gebed is niet maar iets wat we bij gelegenheid doen. We zouden bidden zonder ophouden. En in alle plaatsen. En bij alle gelegenheden zouden wij bidden staan. In de zin van, wij zouden hem dienen. Want dat is wat het woord werkelijk betekent. En andersom ook, voor zover gebed een vragend gebed is, dan meestal toegelicht met het woord smeking, komt het uit het andere voor. Namelijk, wij dienen hem en verwachten dus van hem dat hij voor ons zorgt. En die hele dienst aan hem, waarbij wij dus ons aan hem onderwerpen en ons van hem afhankelijk stellen, heet in de Bijbel gebed. Daarom kan er in de Bijbel staan, bid zonder ophouden. Daarom kan er staan, hem dankende in alles, ook in de zin van altijd. Daarom kan er staan, ik wil dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen. Wat ook niemand letterlijk ooit doet, onder de christenen trouwens, maar zelden. In sommige kringen doet men dat, omdat men daar ook vergeten is wat het echt betekent. Het wil zeggen dat we onze handen aan hem aanbieden om hem te dienen en hij vult onze handen. Maar waarmee vult hij onze handen? Lees het maar na in de Bijbel. De Heer zegt, heilig mij de zonen van Aaron, ik zal hun handen vullen. En ik gaf hen dus wat te doen. Want als je volle handen hebt, heb je wat te doen. Heb je een bezigheid. Dat krijg je van hem. Genade heet zoiets. Het heet ook geestesgave trouwens in sommige kringen. En in een enkel hoofdstuk in de Bijbel, dat is waar, maar dat is wat het is. En daar is het altaar een beeld van. Van dienst aan hem. En dat hebben we ook al aangehaald natuurlijk in het voorgaande hoofdstuk. Namelijk in hoofdstuk 6. Dus ik ga er nou niet verder meer op in. Het idee is namelijk dat de Heer gediend wordt. Dat men hem dient. Aan de ene kant. En opdat degene die hem dienen inderdaad afgezonderd zouden worden en met hem zijn koninkrijk zouden binnengaan, komt er aan de andere kant een oordeel over een goddeloze mensheid. Die twee staan tegenover elkaar en dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Bovendien, als u dit schriftgedeelte leest, zou u zich kunnen herinneren wellicht hetgeen wij besproken hebben naar aanleiding van de tabernakel in deze plaats enige weken geleden. Want het is een prachtige aanvulling. Er is een altaar en er is een gouden wierookvat, want dat stond op het reukofferaltaar, heb ik bij die gelegenheid uitgelegd. Die reuk stijgt op voor de troon, staat hier, maar de troon is dan de Ark des Verbonds, zoals bekend, hè? De troon der genade. Je ziet hier precies diezelfde verhouding uitgebeeld. Het is een symboliek ontleend aan de tabernakel en aan de latere tempel. In ieder geval, aan de ene kant wordt de Heer gediend, aan de andere kant komt een oordeel over de mensheid als zodanig. De aardigheid is dat wij weliswaar vervolgens vanaf hoofdstuk 8 vers 6 een uiteenzetting hebben over 7 bazuinen en de daarmee gepaardgaande 7 oordelen die over de mensheid komen. Wij hebben later in Openbaring 16 opnieuw zo'n reeks van oordelen. 7 oordelen die over de mensheid komen. En ze worden daar symbolisch weergegeven, niet door het klinken van bazuinen, maar door het leeggieten van violen. Violen met een F. Het maakt mij geen bal uit hoe je het schrijft trouwens. Want een viool met een V, is gewoon het woord voor een schaal. En dat is het ook. Het is gewoon een schaal met een steel eraan. Het is een veredelde koekenpan eigenlijk. En een viool met een F is precies hetzelfde hoor. Het is een schaal. Een fles eigenlijk. Dat woord herken je er nog net in. Viool. Een fles. Maar een fles in de zin van een liggende fles. Een schaal, dat is wat het is. Moeilijker is het ook niet. Alleen de aardigheid is natuurlijk dat een bazuin en een viool, als je niet oppast en het in het Amsterdam zegt, dan zijn het twee muziekinstrumenten, voor mijn part. Maar in beide gevallen zijn het toch schalen. Ook een bazuin is een holvat namelijk. En een viool of een viool is ook gewoon een holvat. En die klinken het hardst nou eenmaal. Met alle muziekinstrumenten zo. Dus laten we maar zitten. Er is grote overeenkomst. Hè? Gaat die dingen niet verder in. Waar ik wel op inga is op de legendarische vraag. Of die 7 bazuinen en die oordelen die eruit voortkomen en de 7 violen vanaf hoofdstuk 16, schalen in de nieuwe vertaling, en de oordelen die daaruit voortkomen, of dat misschien hetzelfde is of toch niet. De algemene gedachte, de meest voorkomende interpretatie is, het is niet hetzelfde, om slechts 1 reden. De reden is dat je het woord bazuin en het woord viool nu 1 keer verschillend spelt, dus het is niet hetzelfde. Ik moet u zeggen dat ik persoonlijk de tegenovergestelde gedachte ben toegedaan. Namelijk dat ondanks dat je het verschillend schrijft en ondanks dat het verschillende hoofdstukken zijn, het toch om precies dezelfde dingen gaat. Die dus bij herhaling vermeld worden. Dat is trouwens niks bijzonders. Want als u zou vragen, naar aanleiding van die bazuinen, vinden wij zo'n uiteenzetting elders ook nog in de Bijbel? Dan moet ik u zeggen nee. En dan zegt u, nou als er maar 1 keer in staat, dan wordt het toch een beetje twijfelachtig. Want je moet toch altijd minstens 2 getuigen hebben, is de vaste regel. En als u mij vraagt, staat het nog een keer ergens in de Bijbel? Dan zeg ik, ja, in hoofdstuk 16, daar heet het de violen, maar het is heus hetzelfde verhaal. Lees maar het overeenkomende gedeelte, ik leg hem ernaast, de hoofdstuk 16. Maar ja, hoofdstuk 16, daar begint dat. Hè? In vers 2, de eerste ging heen en goot zijn viool uit op de aarde enzovoort. Maar voordat het zover is, vinden wij in hoofdstuk 15 van Openbaring eveneens een inleiding. Met andere woorden, Openbaring 8 vers 1 tot en met 5 zijn de inleiding, vormen de inleiding tot de bazuinen. En geheel Openbaring 15 leg je daarnaast en het vormt de inleiding tot de violen en hun oordelen. Dat overeenkomt zal ik u later demonstreren, maar ga nu eerst naar hoofdstuk 15. Ik leg hem ernaast. Ik zag een wonderlijk teken in de hemel, namelijk 7 engelen hebben de 7 de laatste plagen. En u wordt geacht te begrijpen dat het overeenkomt met 8 vers 2. Ik zag de 7 engelen die voor God stonden en hun werden 7 bazuinen gegeven. Dat is toch niet helemaal hetzelfde, maar aan de andere kant, het komt toch zwaar overeen. Het is een andere visioen, maar met dezelfde strekking. Eveneens die 7 engelen. En de aardigheid is dat wij in hoofdstuk 8, het eerste gedeelte, terecht waren bij een altaar, een wierookvat, reukwerk en eigenlijk bij de Ark des Verbonds, de troon namelijk, in de tabernakel. En hier in Openbaring 15 zijn we bij net zoiets, maar nou niet in de tabernakel, maar in de voorhof. Want er staat, en ik zag als een glazen zee. U weet toch wat een koperen zee is? Dat is het koperen wasvat van de tempel, zoals gebouwd door Salomo. De koperen zee. 30 el in omtrek, 10 el in diameter, aan de bovenrand althans. En gedragen door 12 varmstieren. Het was de vervanger van het koperen wasvat, die was wat kleiner, van de tabernakel, en die was wat kleiner, omdat je een ding per slot door de woestijn moest sjouwen bij gelegenheid. Een koperen wasvat. En waar diende het voor? Het was tot reiniging, van handen en voeten en aangezicht van de priesters, alvorens zij de tabernakel ingingen om dienst te doen. Dus het was een wasvat ter reiniging van de priesters voor hun dienst. En het heet later een koperen zee, want zee betekent gewoon een watermassa. Hoe groot moet het zijn om een zee te zijn? In Nederland moet het groter zijn dan in Duitsland, want in Duitsland heet het meteen een zee. Bij ons is het dan nog een meer en de Duitsers hebben dat andersom, maar ja, dat doet er nou niet toe. Het is maar om aan te geven hoe betrekkelijk die woorden zijn. Maar een koperen zee is een koperen wasvat. En wat is dus een glazen zee? Een glazen wasvat. En waarom zou het van glas zijn? Nou ja, het koperen wasvat was gemaakt van de spiegels van de dames. Als je hem nu dus moest maken, zou hij toch van glas worden. Maar glas is helder. Glas is waarin je doorkijkt. Glas is rein. En omdat het rein is, kun je er doorkijken. Dus spreekt van reinheid. En dat is precies wat het wasvat ook voorstelt. Want of het nou van koper is of van glas, de betekenis blijft gelijk. Koper staat voor reiniging en glas doorzichtig staat voor reinheid. Dus vooruit om en weer. En in dit geval is het een glazen wasvat. Een glazen zee met vuur gemengd, want vuur heeft eventueel ook een reinigende werking. En die de overwinning hadden van het beest, 15 vers 2 ben ik weer. Hè? Ik zag een glazen zee met vuur gemengd. En die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken, van het getal zijns naams. Welke stonden aan de glazen zee hebbende de citer schots. En waar is de citer ook alweer een uitbeelding van? Nagevraagd in Ierland, want het is gewoon een harp. Het is gewoon hetzelfde, een houten kastje met snaren erover. Waar is de citer een beeld van? De harp. Heb ik nagevraagd aan David. Ik zeg, waar is je harp gebleven? Dat zijn nou eens laatstelijk gezien in Ierland, maar dat doet er nou niet toe. Daar kan ik weer een hele dag over spreken als het moet. Harp is een beeld van aanbidding. Een citer. David, de psalmen enzovoorts. Een lied zingen voor Gods eer. Dat is een beeld van aanbidding. Heeft dezelfde betekenis als het altaar. Aanbidding, dienst aan hem. Wij worden vervuld met de geest en wat gaan we dan doen? Spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke lieden. Ja, hier durf ik dat wel te vragen. In andere kringen zou ik dat wel uit mijn hoofd laten. Ja, maar goed. In psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, Efeze 5. Zie, er is een beeld van aanbidding. Daarom is het meer van Galilea ernaar genoemd. Hè? Meer van Genezeret. Genezeret is een harp. En daarom vind je de harp in Galië. Maar goed, daar heb ik een andere keer weer over. Openbaring 15. Ze hadden zitters, een beeld van de dienst, aanbidding, want dat is de dienst, gebed, dienst aan de Heer, zij dienen de Heer. En het wasvat, het glazen wasvat, het koperen wasvat, de koperen zee, is daar ook een uitbeelding van gereinigd of reiniging tot de dienst. En het harpje erbij, dat is precies zoals het hoort. En dus zingen ze ook. Zij zongen het gezang van Mozes, ontleend aan het aanbreken van het oude verbond, want toen werd het gezang van Mozes gezongen. Maar nu ter gelegenheid van het aanbreken van het nieuwe verbond, want daar gaat het eigenlijk over, profetisch. Ze zong het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang des lams, zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der koningen. Zodat je toch de troon ook nog vindt, gij koning der koningen, net als in Openbaring 8, vers 3. In de inleiding tot de bazuinen. Je zou het naast elkaar moeten leggen. En zodra je die symboliek begrijpt, zie je dat ondanks de verschillende woorden het toch gewoon over hetzelfde gaat. Nou ja, daarna zeg ik, Galaten gebruikt andere woorden dan Hebreeën, maar het gaat heus over hetzelfde. Nou, en dan staat er, vers 4, wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want dat is wat via de citer en het wasvat gebeurt. Want gij zijt alleen heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Die zin had net zo goed kunnen staan in Openbaring 8, de eerste verse. Altaar, enzovoorts. En uw oordelen zijn openbaar geworden, of worden nu openbaar, enzovoort. En dan vers 5. En na deze zag ik en zie de tempel des tabernakels der getuigenis. Zie je wel, je was in de tabernakel. Via het wasvat. De tempel des tabernakels der getuigenis. De getuigenis is het woord voor de ark des verbonds. De ark der getuigenis. In de hemel werd geopend, want het is symboliek. En de zeven engelen die de zeven plagen hadden kwamen uit de tempel bekleed met rein en blinkend lijnwaad, linnen. En dus inderdaad zijn zij priesters, want anders droegen zij geen linnen naar bijbelse maatstaven. En de priesters zijn gewijd aan de dienst aan God, hun handen zijn gevuld. Nou goed, omgat onderborst met gouden gordels en een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden violen, schalen, flessen, vol van de toorngods die in alle eeuwigheid leeft. En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid gods. Zo was het in de tabernakel ook, reuk van het reukofferaltaar, een brandofferaltaar enzovoorts. Werd vervuld met rook uit de heerlijkheid gods en uit zijn kracht. En niemand kon in de tempel ingaan totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren. En daarna worden de schalen, de flessen leeggegoten en komen de zeven oordelen. Maar leg die schriftgedeelte op je gemak maar een keer naast elkaar. En zie maar eens hoe sterk het ze overeenkomen. Openbaring 8 vers 1 tot 5 en heel Openbaring 15. En ze vormen de inleiding, precies zo'n inleiding, tot precies zulke oordelen. En daarom geloof ik dat ze volstrekt over dezelfde dingen spreken. De bazuinen en de violen. Dan ga ik terug naar Openbaring 8. Waar staat en de zeven engelen, vers 6. De zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind en er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed. En zij zijn op de aarde geworpen. Hagel en vuur, dat had ook kunnen zijn vurige hagel. En voor zover hagelstenen zijn, zijn het gloeiende stenen, brandende stenen. Komt dat wel eens vaker in de Bijbel voor, iets dergelijks? Juist. Zo zijn Sodom, Gomorra en Adam en Zeboim verbrand geworden. Vuur uit de hemel. De eerste engel heeft gebazuind en er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed. En ze zijn op de aarde geworpen. Het punt is, dat en er staat ongeveer in alle commentaren hoor, dat als je deze oordelen gaat rubriceren en je neemt de belangrijkste kenmerken daarvan, dan is het eerste kenmerk, het belangrijkste kenmerk van deze eerste bazuin, dat het van doen heeft met de aarde. De tweede met de zee, de derde met de rivieren, de vierde met de zon enzovoort. Dat noem ik u straks allemaal, maar ik geef u meteen het trefwoord. Het gaat om de aarde. Hagel en vuur, vuurige hagel, gemengd met bloed. Ze zijn op de aarde geworpen en het derde der bomen is verbrand en al het groene gras is verbrand. Ik meen zelfs dat er staat, het derde deel der aarde is verbrand, maar dat is in onze Statenvertaling weggevallen. Want er staat feitelijk, het derde deel der aarde is verbrand, het derde deel der bomen is verbrand en al het groene gras is verbrand. En meer staat er niet over. Dat wil zeggen, er komt iets uit de hemel en wij vragen ons bij dit soort symboliek af, is dit letterlijk bedoeld of niet? Dan zeg ik, nou ja, als het niet letterlijk is, maar overdrachtelijk, als het niet letterlijk waar is, maar het gaat om een geestelijke, een overdrachtelijke betekenis, dan zou ik u die niet kunnen geven. Ik bedoel dit, ik kan er wel één bedenken, ik denk dat ik er wel 10 bedenken kan, maar waarom zou ik dat doen? Pas als het echt duidelijk is, dan heeft het zin om het door te geven. Maar ik zou niet weten waarom het niet gewoon letterlijk waar zou zijn dat dit soort dingen gebeuren. Besloten de Oud-Testamentische profetieën, of het Oude Testament spreekt over een dergelijk oordeel van Sodom en Gomorra en zo verder. En zeker ook over een dergelijk oordeel dat over Babel zou komen. Ik zou niet weten waarom het niet bij gelegenheid ook op andere plaatsen in de dagen van de grote verdrukking zou plaatsvinden. En hoe het veroorzaakt wordt, wel van Gods wegen. En vraag mij niet of het gaat misschien om gloeiende meteorieten die uit het heelal komen, bijvoorbeeld de Leoniden of hoe ze allemaal maar heten, die meteorieten zwermen enzovoorts. Of dat er misschien een paar kunstmanen, een paar van die satellieten tegen elkaar gecrasht zijn, weet je wel, van die communicatiesatellieten. Of dat het misschien allemaal schroot is wat in de ruimte rondvliegt. Aan tweede en derde trappen enzovoorts, die al die raketten hebben af. En dat komt bij elkaar en dat knalt dan weer terug de ruimte. Verzin ze maar! Er zijn boeken over vol geschreven, zuster. Dat hoef je dus niet meer te verzinnen. Het kost je een paar centen, maar dan heb je ook wat. Hè? Dan krijg je al dit soort commentaren. Ik geef daar dus geen stuiver voor. Omdat je er niks mee kunt. Wat ik ermee kan, is God zal zulke oordelen zenden over de aarde. En dat is wat hier staat. En ik zou niet weten waarom het niet letterlijk zou gebeuren. Dat sluit een eventuele overdrachtelijke betekenis niet uit. Maar ik zou niet weten welke dat dan zou moeten zijn. Nou, leggen we daarnaast Openbaring 16 ter vergelijking vanaf vers 2, of gewoon vers 2 is het. En de eerste engel ging heen en goot zijn schaal, zijn fles, zijn viool uit op de aarde en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen. Let op de aarde. Latere dingen gaat het niet over de aarde, maar over de zee, de zon, de afgrond, wat het me wezen mag. Aarde is dus het trefwoord en dat is de overeenkomst met die eerste bazuin. Komt iets over de aarde en nu staat er, er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Waarom ook niet? Dat kwade gezweer komt aan de mensen die dus, laten we zeggen, de antichrist dienen. Dat thema hebben we nog niet besproken, want het komt pas later in Openbaring 12, 13 en 14. Dus die hou je nog even te goed. Maar we leggen de eerste bazuin en de eerste viool naast elkaar. En onder de eerste bazuin lezen we over hagel, vuur en bloed. En in de eerste viool lezen we over zweren die aan de mensen komen. En het is toch niet zo moeilijk te bedenken dat als er wat uit de hemel op aarde valt, wat heel abnormaal is, omdat het niet hoort bij de normale, zoal voorkomende weersomstandigheden, dat er meteen ook een of andere besmetting met zich meebrengt, waardoor men allerlei zweren krijgt. Dat is toch niet zo'n punt? Om te zien dat dat heel goed met elkaar kan overeenkomen. Of heb je te weinig science fiction films gezien op de EO? Maar dat kan toch heel goed met elkaar overeenkomen. Dat is één ding, laten zien we de anderen ook met elkaar overeenkomen. Maar ik wil het nog even hebben over Openbaring 8 vers 7. Waar staat, het derde der bomen is verbrand enzovoort. En dat derde, dat komt nogal een paar keer voor in dit schriftgedeelte. Er komt een oordeel over een derde. En dat een derde lees je in het parallele schriftgedeelte in Openbaring 16 weliswaar niet. Er staat er gewoon aan degene die, of aan de mensen enzovoort. En bij die andere staat een derde van, en een derde van zus en een derde van zo. Ik moet u zeggen dat ik de tegenstelling niet vermag te zien. Als er een plaag komt aan de vissen, dan kan het best zijn dat die plaag maar komt aan een derde deel van de vissen. Ik bedoel, we hebben een aquarium met vissen en de vraag hoe is het met het aquarium, met de vissen? En dan zeggen we, nou, die vissen gaan dood. Allemaal? Nee. Een derde van de guppies. Of hoe dat maar heten mag, hè. Ik bedoel, de mensen kan best betekenen een derde van de mensen. Toch? De volgende vraag is, maar waarom dan specifiek een derde? En niet alle. Dan moet ik u zeggen dat voor zover ik het lees, is dat een derde niet een rekenkundige aanduiding in de zin van we nemen het totaal, delen het door drie met een staardeling en dan komt eruit hoeveel er dan getroffen worden. Ik geloof niet dat dit een wiskundige aangelegenheid of een rekenkundige aangelegenheid is. Ik denk dat een derde zoveel betekent als een deel in de zin van minder dan de helft, maar een deel. Daar moet ik wat bij uitleggen. Als je bij gelegenheid in de Bijbel leest over een deel, dan is het soms exact, maar dan ook exact, één deel tegenover het andere deel, de helft namelijk. Soms. Niet altijd, maar soms, want het blijkt, staat erbij. In de helft der week, er staat in een deel van de week, maar blijkt exact de helft te zijn. Daarom hebben de vertalers het ook vertaald, omdat er bij twee helften zijn van 1260 dagen. Dan is het precies het midden. Dan is het exact de helft. Maar het hoeft niet noodzakelijk. Bij ons in Nederland ook niet. Wij spreken trouwens over de grootste helft tegenover de kleinste helft. Hoezo is het dan een helft? Dat wil zeggen, dat woord is niet noodzakelijk een rekenkundige of een wiskundige term. En daarnaast de uitdrukking twee of drie in de Bijbel, betekent niet twee of drie. Het betekent een minderheid, een klein deel. Een overblijfsel, dat is twee of drie. Als je twee of drie, die term twee of drie, naar het Engels zou moeten vertalen, zou je het trouwens moeten vertalen met one or two. En dan heeft het exact dezelfde betekenis. Alleen die zeggen niet twee of drie, die zeggen one or two. En wij in het Nederlands zeggen een paar. En dan heb je ook nog lui die doorgestudeerd hebben in de wiskunde, die denken dan is het een stelletje van twee, een paar. Maar in het normale taalgebruik is een paar niet twee. Behalve als het over mensen gaat, dan nou goed. Soms. Het is wat verwarrend, maar het hangt er maar vanaf of het een rekenkundige aanduiding is, of dat het gewoon taal is, een idiomatische uitdrukking. En ik denk dat dit een derde gewoon een idiomatische uitdrukking is ter aanduiding van een deel, een kleiner deel. Niet het grootste, maar de kleine helft, om zo te zeggen. En daar kom ik mee weg, overal waar ik de uitdrukking in de Bijbel vind. En anders zou ik niet weten wat het betekent. Je moet die dingen gewoon leren. Je leert ze door het gebruik. Je komt het in de Bijbel tegen. En dan moet het duidelijk zijn. En dus inderdaad, een deel der bomen is verbrand. De helft of meer? Zeg ik nee, minder dan de helft. Een derde heet het dan. En zo komen we bij de tweede bazuin in Openbaring 8, vers 8. En de tweede engel heeft gebazuind en er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. En het derde der zee is bloed geworden. En het derde der schepselen in de zee die leven hadden is gestorven. En het derde der schepen is vergaan. Hoe je dat in vredesnaam overdrachtelijk of geestelijk zou moeten verklaren, ik zou het niet weten. Dus ik hou het maar gewoon bij letterlijke betekenis. Waarbij dus de eerste bazuin gaat over iets wat over de aarde komt. En de tweede bazuin, en viool dus ook, heeft van doen met de zee. Iets als een grote berg. Een grote berg staat in de Bijbel altijd voor macht. Voor verhoging en dus voor macht, voor koninkrijk of iets dergelijks. Of het een meteoor is of weet je veel wat. Ik zou het niet weten, maar er komt een of andere macht die invloed uitoefent op alles wat op zee is. En in dat verband staat dan inderdaad van vuur brandende in de zee geworpen. Het derde der zee is bloed geworden. Dat betekent dat wat in de zee is sterft. Een deel dus, een derde, een deel. Het derde der schepselen in de zee staat er vervolgens die leven hadden is gestorven. Dat lijkt mij hetzelfde te zijn als het derde der zee is bloed geworden. En vervolgens ook het derde der schepen is vergaan. Dus het is op aarde niet pluis onder de eerste bazuin. Maar het is op de zee ook niet pluis onder de tweede bazuin. Daarna leggen we daarnaast Openbaring 16 vers 3. De tweede engel gooit zijn viool uit in de zee inderdaad. En dat lijkt me volstrekt overeenkomstig. En zij werd bloed als van een dode, lijkt me ook overeenkomstig. En er staat, en alle levende ziel is gestorven in de zee. En daar gaan we weer, in het een staat een derde, en hier staat alle. En het is dus iets anders als men het wiskundig, rekenkundig interpreteert, maar dat zou men niet doen. Het is gewoon taal, en de betekenis van een derde lijkt mij te zijn een deel, maar minder dan de helft. Een kleiner deel dus, een kleinere helft zo, om zo te zeggen. En hier staat, alle levende ziel is gestorven in de zee. Maar dat hoeft niet te betekenen dat ook rekenkundig alles wat in de zee is sterft. Het kan betekenen dat alles wat in de zee is daardoor getroffen wordt. Dat wil zeggen, van welke aard het ook is, het wordt erdoor getroffen. Maar niet alles, maar een deel daarvan. En moeilijker is hier niet. Er blijft dus in de zee leven over. Maar het idee bij alle is gewoon dat alle soort aangetast wordt, uiteraard. En ik zeg er nogmaals bij, ik kan dat niet makkelijk uitleggen. Het is gewoon algemeen geaccepteerd taalgebruik. Zo is dat nou een keer. Alle is lang niet altijd alle. Toch? En vele schriftplaatsen kennen de term alle en dan blijkt ook dat het niet alles is. Maar wel van alle aard, alle soort enzovoort. En dat is hier kennelijk ook het geval. Wat dan de aard is van die plaag, weet ik ook niet. Maar kennelijk gaat het om de een of andere besmetting waardoor leven wordt aangetast. Alle vormen van leven, vraagteken, het antwoord is ja, alle vormen van leven. Wat het maar is en hoe dat dan precies werkt, ja, dat hoef ik niet te verklaren. Bovendien, we hebben hier sowieso van doen met oordelen van godswegen, dus het valt eventueel toch in de categorie van wonderen. En dat betekent dat ik ze toch niet verklaren kan. Waarom ook? En als u zegt dat is wel heel ernstig alles bij elkaar, zeggen ja dat is het ook, maar waar we over praten is over verdrukking, oordelen, verdrukking die over heel de wereld komen zou, hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. Want zo staat het dan toch in Matteüs 24 dan wel Daniel 12 vermeld. Maar goed, onder de eerste de aarde, onder de tweede de zee, daarna komen we bij de derde, beginnen we weer bij de bazuin. In Openbaring 8 vers 10. De derde engel heeft gebazuind en er is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel. Eerst dan maar even de ster. Een ster is een Unidentified Flying Object. Dat mag u afkorten tot UFO. Want een UFO is niet noodzakelijk een vliegende schotel. Een UFO is een niet geïdentificeerd vliegend object. En een ster is precies dat. Dat wil zeggen, het is iets aan de hemel en wij weten niet wat het is. En omdat we niet weten wat het is, kun je er eindeloos in studeren en op promoveren en theorieën over bedenken. En dat is wetenschap van de astronomie. Maar hoe dan ook, die dingetjes aan de hemel, er blijven dingetjes aan de hemel. Je kunt er met een sterrenkijker naar kijken, je kunt ze duizendvoudig vergroten, er blijft nog een stipje op de planeten daar dan, op een paar na, dat zijn er ook maar een stuk of zeven. En dan de daarbij behorende zogenaamde manen. Maar in het algemeen, al die duizenden, miljoenen sterren, om zo te zeggen, er blijven puntjes aan de hemel. Daarna kun je nog het licht van die sterren gaan ontleden via spectraalanalyse en de theorieën over opbouwen enzovoorts. Maar je ziet niet meer dan een puntje aan de hemel en je weet niet wat het is. Daarom heet het ook een ster, want het oorspronkelijke woord ster is satar, is het Hebreeuwse woord satar. En dat betekent dat we niet weten wat het is. Verborgenheid namelijk. Dat is het Hebreeuwse woord voor verborgenheid. En het blijft dus gewoon een niet geïdentificeerd vliegend object. Er valt iets uit de hemel, er komt iets uit de hemel. En wat het maar is, dat heet per definitie een ster. Vandaar de stomme vraag over de ster van Bethlehem. Was dat een ster of was het geen ster? Natuurlijk was dat een ster. Maar niet in de astronomische betekenis van de term, maar wel in de algemene Bijbelse betekenis van de term. Het is een niet geïdentificeerd ding aan de hemel. Je ziet het, maar je weet niet wat het is. Je kunt er ook niet bij. Ik bedoel, hoe zou je het moeten onderzoeken? Ja, moeilijker is hij niet hoor. We moeten dingen terugbrengen tot wat het werkelijk is en onze zogenaamde moderne wetenschap gewoon vergeten, want we weten er gewoon geen bal van. Al wat ik over sterrenkunde geleerd heb was 35 jaar geleden of zo. En er is allemaal niks meer van waar inmiddels, volgens de boeken. Het is allemaal veranderd. Omdat de mensen kwamen, een nieuwe generatie die het bestudeerd heeft en die kwam weer tot andere theorieën. Die staan nu weer in de nieuwe boeken, want die moeten ook verkocht worden. Zie? Mensen moeten ook werk houden. Zo werkt zoiets. Nou goed. Terug naar Openbaring 8. Iets als een ster, een grote ster, brandende als een fakkel. Dat vuur duidt op een op oordeel dat komt en eventuele besmetting. Trouwens, in oud-Nederlands heet elke besmetting vuur. Verzinnen is wat? Wildvuur, wondvuur, koudvuur. Er was nog zoiets met vuur, dat had met het graan te maken. Hoe heet het ook alweer? Mildvuur. Zegt men vuur. En de term vuur wordt gebruikt ter aanduiding van een besmetting, omdat vuur erg aanstekelijk, besmettelijk, aanstekelijk is. Vuur steekt je aan en vuur steekt aan. Dat is dus het woord, die functie heeft het in de Bijbel ook. Dus brander als een fakkel gevallen uit de hemel is gevallen op de derde der rivieren. Het eerste kenmerkt zich door aarde, het tweede door zee, het derde door rivieren, zult u zo zien als we naar hoofdstuk 16 gaan, is gevallen op het derde der rivieren en op de fonteinen der wateren. De wateren worden dus ergens mee besmet. Met andere woorden, je kan het niet meer drinken. Geldt dat voor alle wateren? Misschien ook maar voor het derde, hè, dat staat erbij, het derde der rivieren. Er zal nog wel ergens goed water te vinden zijn, maar het wordt moeilijk. In het Oude Testament vind je dat soort dingen ook wel. Je vindt water, maar de vraag is het bitter of is het zoet? Dat is hetzelfde als kun je het drinken of niet. Dus je kunt drinken, heet het zoet uiteraard, en anders is het bitter. Dan word je er ziek van, of beter nog, eigenlijk, je gaat eraan dood. Dat is het, hè. Is het Mara of is het Naomi? Heet het dan. Nou, dan gaat het hier ook over. De wateren worden besmet, dus de mensen komen in moeilijke omstandigheden terecht, omdat het water, de wateren in het algemeen, de oppervlaktewater, zo je wilt, besmet zijn. Daarna leggen wij ernaast Openbaring 16 vanaf vers 4. De derde engel gold zijn viool uit in de rivieren en in de wateren. Fonteinen der wateren staat precies hetzelfde. Rivieren, fonteinen der wateren. Kan niet missen. En hier staat, en zij werden, of de wateren, werden bloed. En dat betekent precies weer hetzelfde. Ze zijn besmet, je gaat eraan dood. Het neemt je leven weg. En daarna staat er in vers 5, en ik hoorde de engel der wateren zeggen, gij zijt rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zijn zal, dat gij dit geoordeeld hebt, terwijl zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, zo hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven, want zij zijn het waardig. En ik hoorde een andere van het altaar zeggen, ja, Heere, gij almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. De wateren brengen dus verderf, dood. Daar komt het op neer. En dan weer terug naar Openbaring 8, want toen waren we nog niet helemaal klaar met deze derde bazuin, want daar staat nog in vers 11, en de naam der sterren wordt genaamd Alsem, en als je Alsem vertaalt naar het Hebreeuws, krijg je inderdaad Mara, namelijk bitter of bitterheid. Dat is een aanduiding van vergif in het algemeen en daarmee van verderf of de dood. En dan staat er, het derde der wateren werd tot Alsem, werd tot Mara. Dan kun je het dus niet drinken. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden. En hier staat het in gewoon Nederlands erbij. Zij waren bitter geworden. De aardigheid is te vermelden dat het bittere water in het Oude Testament tegenover het zoete water in het Oude Testament een beeld is van de wet. Bitter water. Water is woord. Maar het is niet een woord ten leven, maar een woord waaraan men sterft. Dat is wat de wet is. En via de toepassing van Mara op de wet, is het bovendien van toepassing op alle religie en filosofie en menselijke overlevering, ijdele verleiding, of welke woorden daarvoor maar gebruikt mogen worden, in bijvoorbeeld Colossense 2. En waar we in die dagen mee van doen hebben, is met de mensheid en wereldbevolking in het algemeen die onderworpen is aan religie, die van de antichrist namelijk. Men dient het beest, de antichrist in de praktijk. Maar het is een bediening des doods, zoals wet in het algemeen en religie in het algemeen dat is. Het neemt de vrijheid van de mens weg en hij gaat er vervolgens aan dood. Dat is wat de schrift leert. Zie. En als in het Oude Testament bitter water alsnog wordt zoet gemaakt, wil zeggen dat de beloften die gedaan zijn onder het oude verbond, dat een bediening des doods is, dat die beloften alsnog vervuld worden en dan wordt het bittere water zoet, omdat het spreekt over leven. En dan wordt het dus het nieuwe verbond. Hebt u die? We zouden de tempo hoog houden, dus we doen hem maar even dan. Hè? Goed. Dan ga ik in Openbaring 8 naar de vierde. Dat is vers 12. En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde der zon werd geslagen, het derde der maan, dus een deel van de zon, deel van de maan, en het derde der sterren, kortom, het gaat over de hemel, opdat het derde derzelve zou verduisterd worden. De hemel wordt verduisterd, niet 100%, maar voor een deel. Kortom, dat het derde deel van de dag niet zou lichten en van de nacht desgelijks. Dat wil zeggen, ook het derde deel. En dat was het dan. Dat is dus een oordeel met betrekking tot de hemel. Dat wil zeggen, de zichtbare hemel. En daarnaast leggen we de vierde viool, dat is Openbaring 16 vers 8 weer. Waar staat, en de vierde engel gold zijn viool uit op de zon. Precies. En haar is gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte en lasterden de naam Gods die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. In verband met de viool lees ik dus niet over zon, maan en sterren, maar alleen over de zon. Maar het maakt verder niet uit. Waar het om gaat, is dat op een of andere wijze er een plaag is die op de hemel betrekking heeft. Zodanig dat volgens de bazuin, de vierde bazuin, de hemel voor een deel verduisterd wordt. En anderzijds dat volgens de vierde viool het erg warm wordt op aarde. De mensen krijgen het warm. Nou weet ik wel dat er naïvelingen zijn die denken, ja maar als de zon verduisterd wordt, wordt het toch kouder op aarde. Dan moet ik u zeggen, nee, dat is niet zo, niet noodzakelijk. Dat kan wel, maar het is niet zo. En men heeft mij dat op school uitgelegd, dat heeft van doen met de atmosfeer. Doordat wij een atmosfeer hebben, wordt warmte opgeslagen in de atmosfeer. En ook als de zon niet te zien is, omdat er een dik wolkendek voor is, kan het bloedheet zijn. Dat heet het broeikaseffect. En wij moesten blij zijn in 19, wanneer het maar was. Wanneer was ik op school ook alweer? Te lang. Wij leerden dat we moesten blij zijn met het broeikaseffect. Want als dat niet was, dan zou het betekenen dat het, als de zon onderging op aarde, zodanig zou afkomen koelen dat wij de andere dag niet zouden halen. Nee, zo zit dat gewoon. Nooit gelukt. De atmosfeer werkt als een soort accu. Houdt aan de ene kant een heleboel zonnestraling tegen, godzijdank. Maar verzamelt de warmte. En als de zon dan ondergaat, is die warmte in die atmosfeer nog aanwezig. Dat is het broeikaseffect. Er is niks mee mis, dat moet er zijn. Want anders sterven we het hier af van de hitte overdag. En sterven we het af van de kou s'nachts. Dan zou er op aarde geen leven mogelijk zijn. Zal de astronoom dan beweren. En daar heeft hij dan gelijk in ook nog. Maar dat kan dus hemel verduisterd. Dan krijg je zelfs eventueel, heel goed denkbaar, een versterking van het broeikaseffect. Zodanig dat het loeiheet wordt hier op aarde. Dat kan heel goed. En dat is dus wat beschreven wordt. Hebt u die? Hitte. Dat is geen lolletje. En hitte is nou eenmaal een uitbeelding van de toorn Gods. Zoek het woord hitte maar eens op. Dan vindt u waarschijnlijk in veel gevallen meteen ook het woord toorn. Omdat er gewoon in één adem staat. De hittigheid van zijn toorn. De dag zijns hittigen toorns. En hoe dat maar heten mag, dus ook symbolisch, klopt dat precies. Daarna kom ik eventueel bij de vijfde. Maar ik ben eerst nog in Openbaring 8 vers 13. Waar staat, en ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels. Ik geloof trouwens dat er een arend staat, maar het maakt mij weinig uit. Zeggende met grote stem, wee, wee, wee. Degene die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin, der drie engelen die nog bazuinen zullen. Waarmee de nog resterende drie bazuinen ook worden aangeduid met wee. Drie weeën. Hebt u die? De laatste drie bazuinen, nummer 5, 6 en 7, worden ook genoemd drie weeën. Waarna de vraag is waarom dat zo gebeurt. Waarom die laatste drie een andere aanduiding krijgen. Nou, de eerste conclusie moet zijn dat de eerste vier dus gescheiden worden van de laatste drie. Dat het verschillend is van karakter. En omdat u mij nu vraagt, ik denk, maar ik zeg het dus met grote terughoudendheid, als ik dit erbij zeg, is het grote terughoudendheid. Ik denk dat die eerste vier min of meer gelijktijdig plaatsvinden. Hoe lang dat totaal duurt, weet ik niet. Dat kan heel lang zijn, dat zou zelfs tientallen jaren kunnen duren. Het zou ook kunnen dat het langzaam begint en steeds erger wordt. En men krijgt het, mensen krijgen het niet onder controle uiteraard. Het zal allemaal kunnen, dat weet ik niet. Maar ik denk dat die eerste vier gelijktijdig gebeuren. Namelijk de aarde, de zee, de rivieren en de hemel. De aarde, het zoute water, het zoete water, want daar komt het op neer in de praktijk. En ook de hemel. Die verduisterd wordt en waardoor het heter wordt op aarde. Ik denk dat dat een gelijktijdige aangelegenheid is. En dat om die reden de laatste drie apart genoemd worden. Ook uitgebreide trouwens. En ze worden aangeduid als drie achtereenvolgende weeën. Daar lees je inderdaad dat het gaat om achtereenvolgende dingen. Bij die eerste vier lees je niet dat het achtereenvolgende dingen zijn. Of je zou de nummers 1 tot en met 4 moeten zien als volgorde. Als chronologische, tijdrekenkundige volgorde. Maar ik heb niet de neiging om dat te doen. Ik denk dat ze gelijktijdig plaatsvinden. Alleen de laatste drie die gaan achtereenvolgens. Er wordt ook uitdrukkelijk van gezegd in hoofdstuk 9 van Openbaring, want daar staat boven de vijfde engel. De vijfde engel heeft gebazuind, dat is vers 1. Maar als dat verhaal gepasseerd is, eindigt het in vers 12 met het ene wee is gegaan. Maar het was de vijfde bazuin. Het ene wee is gegaan, ziet er komen nog twee weeën na deze. Die zijn dus achtereenvolgens, met grote nadruk, want dat staat er. En als ze dan onderscheiden worden van de eerste vier, dan kan ik maar één conclusie trekken, namelijk dat de eerste vier gelijktijdig zijn. En dat het dus een grote verdrukking is, dat zal duidelijk zijn, ja. Je kunt je niks ergens voorstellen bij die vier. Zeker niet als ze tegelijk komen. Nou goed, komen wij dus bij de vijfde bazuin. Dan staat daar, en de vijfde bazuin heeft gebazuind, 9 vers 1. En ik zag een ster gevallen uit de hemel op de aarde. En haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. De ster blijkt iemand te zijn, om een of andere reden. En zij, want de ster is nog vrouwelijk ook, heeft de put des afgronds geopend. En er is rook opgegaan uit de put als rook eens groten ovens. En de zon in de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. Ze zijn giftig, ze doden. En hun werd gezegd dat zij het gras der aarde niet zouden beschaden, nog enige groente, nog enige boom, dan alleen de mensen die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. Dat wil zeggen, de mensen worden beschadigd, maar de 144.000 dienstknechten Gods uit Openbaring 7 in ieder geval niet. En hun werd gegeven niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden gepijnigd worden 5 maanden. Of dat ook letterlijk 5 maanden is, dan dat weet ik niet. Wel weet ik dat het sprinkhanenseizoen, dat kennen wij in Nederland niet, maar het seizoen waarin sprinkhanen tot plagen kunnen worden, vooral in Afrika, maar in het Midden-Oosten ook, dat duurt 5 maanden, dus van mei tot en met september. Dat zijn 5 maanden. Ongelooflijk, door sprinkhanen wordt bij gelegenheid de lucht verduisterd. Zulke grote zwermen zijn, dat hebben wij geen idee van. En een herrie dat het maakt, heb je wel eens een sprinkhaan horen vliegen? Moet je, hè? Die hoor je wel hoor. Zo'n helikopter, zou ik maar zeggen. Zo'n soort geluid is dat. Zo vliegen ze namelijk ook. Maar vooruit. Maar je moet je voorstellen dat er miljoenen tegelijk overkomen. Dan vergaat horen je, maar zien ook omdat de hemel verduisterd wordt. En lees het anders maar na in Joël 1 of zoiets. Daar vind je een sprinkhanenplaag vermeld. Die een oordeel brengt over het hele land. Het hele land kaal vreet, zodat de mensen erin sterven vanwege de honger enzovoorts. Het worden beschouwd als legers. En wat het maar wezen mag. In ieder geval een plaag. Waar komt die vandaan? Want daar zullen we het meteen over hebben. Het komt uit de afgrond. Bedenkt u wel, we hebben hier van doen met symboliek, lijkt mij. Natuurlijk, men zou onder put, namelijk afgrond, in vers 1 kunnen verstaan. Hades, dodenrijk, onderwereld, Sheol, hoe dat maar heet, hel, Tartarus, noem nog eens wat. Er zijn nog een paar van die termen. Het dodenrijk in alle geval. Nou zou het theoretisch best kunnen dat dat geopend wordt. Het zou best kunnen dat uit het dodenrijk die mogen wel boze geesten worden losgelaten, zal ik maar zeggen, die hier op de aarde verschijnen. Daarna zeg ik, nou ja, dat kan wel wezen, maar vanuit de hemel komen ook nogal wat boze geesten op aarde in diezelfde tijd. Dat is Openbaring 12, de nederwerking van Satan en zijn engelen. Dat zijn ook boze geesten, dus vooruit het zou kunnen. Je kunt natuurlijk ook die dingen helemaal overdrachtelijk lezen en beseffen dat put, afgrond, hel, Hades, Tartarus, onderwereld, wat er maar wezen mag, in het algemeen de uitbeelding, beelding, typologie, de uitbeelding is van verderf en dus gewoon van de dood. En ik ben geneigd dat er in ieder geval in te lezen, verder weet ik het niet, maar dat er in ieder geval in te lezen, de macht van het verderf, de macht van de dood, die in sterk, verderf moet ik eigenlijk zeggen, die in grotere hevigheid onder de mensen tekeer gaat. Zodat zij inderdaad ziek worden, pijn lijden enzovoort, maar echt sterven doen zij nog niet. Dat de betekenis is dat het gaat om verderf, waarvan put en afgrond nou eenmaal de uitbeelding zijn, mogen blijken uit de laatste verzen van dit schriftgedeelte, neem ik dan ook maar meteen, namelijk vers 11. Zij hadden over zich tot koning, deze sprinkhanen, dan wel schorpioenen, wat het maar waren. Ze hadden over zich tot koning de engel des afgronds, en de afgrond is nou eenmaal het verderf, de engel des verderfs dus. Zijn naam was, en die had je zelf kunnen bedenken, zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon. En Abaddon betekent verderf. En in de Griekse taal had hij de naam Apollyon en dat betekent ook verderf. U weet wel, Apollumi, dat is het woord voor verloren gaan in de Statenvertaling, inderdaad vertaald met verderven. Opdat een ieder die gelooft niet verderven, nieuwe vertaling, verloren gaat, maar dan staat dit woord Apollumi als werkwoord dan. Dat is het dus, verderf. De engel des verderfs. Of dat een letterlijke engel is, weet ik niet, maar het gaat om de heerschappij, de macht van het verderf, dat specifiek over de mensheid komt. En als u mij vraagt, eerst die vier dingen, vier oordelen die we genoemd hebben, parallel gedurende langere tijd, en daarna verheviging van het een en ander door hier de vijfde, zesde en zevende bazuin, dan wel viool, waar we het zo over zullen hebben, ook genoemd de drie weeën achtereenvolgens, die kennelijk de afsluiting vormen, daarmee hoogtepunt, of moeten we zeggen dieptepunt, afgrond, dieptepunt, hoogtepunt van de verdrukking. Daarover stond trouwens nog vers 5. Hun werd gegeven niet dat zij zouden doden, maar dat zij zouden gepijnigd worden 5 maanden. En hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens gestoken heeft. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en zullen die niet vinden. En ze zullen begeren te sterven, maar de dood zal van hen vliegen. Men overlijdt niet aan deze kwaal. En dat is soms nog erger. Hè? Toch? Ja, goed. En de genaderde sprinkhanen waren de paarden gelijk die tot de oorlog bereid zijn en op hun hoofden waren als kronen het goud gelijk en hun aangezichten als aangezichten van mensen. En ze hadden haar als haar der vrouwen en hun tanden waren als tanden der leeuwen. En ze hadden borstwapen als ijzeren borstwapen en het gedruis van hun vleugelen was als het gedruis der wagens wanneer vele paarden naar de strijd lopen. En ze hadden staten de schorpioenen gelijk en er waren angels in hun staten en hun macht was de mensen te beschadigen 5 maanden. Nou goed, dat heb ik nog in geen enkele science fiction film gezien, maar ik moet zeggen dat ik lang niet een science fiction film gezien heb. Dus vooruit maar weer. Maar het gaat om een macht die actief is op een of andere wijze, waardoor de mens extra lijdt. Daarna leggen wij ernaast hoofdstuk 16. En 11. En de vijfde engel goot zijn viool uit op de troon van het beest. En zijn rijk is verduisterd geworden. En zij kauwden hun tongen van pijn. De mensen kalden hun tongen van pijn, dat komt toch overeen? En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen. Maar sterven deden ze niet. Ze hadden pijnen vanwege hun gezweren. Gestoken door schorpioenen, was het andere verhaal. En daar gaat het natuurlijk om. Maar niettemin, zij bekeerden zich niet van hun werken. Het zou wel moeten, maar het gebeurde nog niet. En daar gaat het maar om. Nog niet. Maar het komt er nu aan. Want wij gaan naar de zesde bazuin. Dat is in Openbaring 9, vers 13. Overigens, de vijfde breng ik in verband dus met de afgrond. Hè. De zesde staat in verband met de Eufraat. Dan wordt het heel concreet. De zesde engel heeft gebazuind en ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden altaars dat voor God was, zeggende tot de zesde engel die de bazuin had, ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. De vier engelen heeft van doen, hadden we al gezien in hoofdstuk 7 vers 1, met alle windrichtingen en dus met heel de aarde. Maar hoewel het over heel de aarde gaat, vanwege de vier engelen, gaat het meer specifiek om de grote rivier, de Eufraat. U weet waar de Eufraat loopt, want de laatste weken hebben we het kaartje van Irak vele malen gezien. U weet welke stad er aan de Eufraat ligt? Babel, hè? Babel. De oude hoofdstad van het grote wereldrijk. Van Nimrod, van Nebukadnezar en hoe het maar heten mag. In ieder geval ontbindt hen, staat er, die vier engelen bij de grote rivier de Eufraat. Vers 15, en de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uren en dag en maand en jaar. De datering hiervoor staat dus gewoon vast, vast datum. Opdat zij het derde deel der mensen doden zouden. Weer een deel van de mensen. En het getal van de heerlegers der uiterij was 2 × 10.000, 13.000 en ik hoorde een getal. Veel. En ik zag alzo de paarden in dit gezicht en die erop zaten hebben de vurige hemelsblauwe zilververvige borstwapenen. En de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen en uit hun monden ging vuur en rook en zilver. Het is gewoon een leger, zoals dat bijvoorbeeld ook in Joël 2 beschreven wordt. Leg ze maar eens naast elkaar. Het gaat om een leger. En door deze drie werd het derde der mensen gedood, namelijk door vuur, rook en zilver. Je hoeft maar een kanon af te schieten, denk ik altijd, dan heb je ongeveer dit. Dat heb ik nagevraagd in Vietnam. Maar goed, dat uit hun monden, zoiets noemden wij in dienst bij de artillerie, een vuurmond. Ja, dat uit hun monden uitging, want hun macht is in hun mond. En in hun staten, want hun staten zijn aan de slangen gelijk en hebben hoofden en beschadigen met dezelfde. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, ook nu niet. Dat ze niet zouden aanbidden de demonen en de gouden en zilver en koper en stenen en houten afgoden, die beelden, die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen. Ze hebben zich niet bekeerd van hun doodslagen, nog van hun venijngeving, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. Ook hierdoor komt men niet tot bekering, maar men wordt wel gedood. Een enorme slachting onder de mensheid. Wij leggen daarnaast Openbaring 16. En wat lezen wij in vers 12? En de zesde engel goot zijn viool uit op de grote rivier de Eufraat. Ziet u wel, wij lopen keurig parallel. Het is ook nu de Eufraat. En zijn water is uitgedroogd opdat bereid zal worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. De Eufraat droogt op, opdat men vanuit het oosten over de Eufraat zou komen en dus naar het westen. Die heb je toch, hè? De opgang der zon betekent namelijk gewoon het oosten. Wij hebben zijn ster gezien. In het oosten, in de opgang der zon. Schoon het oosten. En de aardigheid is dat er niet staat dat deze legers komen van over de Ganges. Om maar eens een andere rivier die me te binnen schiet te noemen. Die ligt nog veel verder naar het oosten namelijk. Maar het is de Eufraat, niet verder dan de Eufraat. En wat ligt er aan de andere kant van de Eufraat, aan de oostzijde van de Eufraat? Hetzelfde antwoord als er straks. Babel. Babel. Dat is een leuk verhaal, want vroeger lag Babel aan weerszijden van de Eufraat. Totdat de Meden en Perzen kwamen, Darius de Medier, in Daniel, wat het maar 6, eind van hoofdstuk 5 trouwens al. Toen Babel werd ingenomen namelijk door de Meden en Perzen, hadden zij een list bedacht. Zij legden namelijk een dam ten noorden van Babel in de Eufraat, zodat de Eufraat een andere route moest kiezen. De Eufraat droogde op en toen zijn de legers van de Meden gewoon over de bodem van de Eufraat de stad binnengelopen. Want je kan de poorten in de muren van die stad wel sluiten, maar er zaten, de rivier ging dwars door de stad. En die heeft men gewoon drooggelegd, toen is men over de bodem van de Eufraat de stad binnengelopen. En sindsdien liep de Eufraat dus westelijk langs Babel en sindsdien lag Babel dus oostelijk van de Eufraat. En als de Eufraat opdroogt, dan kunnen dus de legers van Babel over de Eufraat komen naar het westen. Men zou het ook niet al te letterlijk nemen, want al die legers komen natuurlijk niet uit de stad Babel. Maar het wil gewoon zeggen, het zijn de legers van Babel. En dat is ook niet verkeerd, want Babel is namelijk in die dagen de hoofdstad van het laatste grote wereldrijk. Het rijk van de antichrist, populair gezegd. Daarover hebben we het naar aanleiding van Openbaring 13 en eventueel 14. Hebben jullie tot zover? Dit zijn de legers van dat laatste rijk. En waar gaan ze naartoe als ze van over de Eufraat naar het westen komen? Wat denkt u? Naar Jeruzalem, want Jeruzalem is dan de stad van de grote koning. De stad waar de stoelen des gerechts gesteld zijn. Bid voor de vrede van die stad. Jeruzalem zal zijn tot een lastige steen voor die de volkeren zullen willen tillen, maar niet kunnen. Dan gaan die profetieën in vervulling. Het is immers dat Jeruzalem als hoofdstad van de Israëlitische staat, die in die dagen door het gelovige overblijfsel van Israël weer gebouwd wordt. Na de 70ste week van Daniel, maar voorafgaande aan de 1000 jaren. En de beruchte eindstrijd der volkeren, ik leen de term van Johannes de Heer, de eindstrijd der volkeren is de strijd tussen de legers van Babel en het koninkrijk van Christus. Jeruzalem, Palestina. En dat blijkt wat staat hier. Lees maar mee. Ze komen van de opgang der zon. Opgang der zon is dus niet Japan, omdat het een opgaande zon in zijn vlag heeft. Het is ook niet de reizende zon, eventueel China, de legers van China. Het gele gevaar, weet u wel. Omdat, de term nou eenmaal bij ons bekend is vanwege alle Chinese restaurants en waar het wezen mag. Het zijn niet Oost-Aziaten, het is gewoon Babel. In overeenstemming met al die andere profetieën. En ze komen, er staat, ik zag uit de mond des draaks en uit de mond van het beest en uit de mond des valse profeets. Dat zijn de machthebbers van het rijk. Drie onreine geesten gaan de vorsten gelijk, want het zijn geesten der demonen. En ze doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld. Om die te vergaderen, de hele wereld. U weet wel, vier engelen waren het in Openbaring, Openbaring 9, van bij de Eufraat, maar het gaat over de hele wereld. Het wereldrijk van die dagen. En ze worden verzameld om die te vergaderen, 16 vers 14, tot de krijg van die grote dag des almachtige Gods. Tot het grote oordeel, want dag betekent oordeel, des almachtige Gods. Zie, ik kom, zegt de Heer dus, als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. Want hier zijn we aan het eind van de periode van de grote verdrukking en dus bij de definitieve ondergang van dat antichristelijke rijk, Babel. Dat zijn 10 tenen. Uit Daniel 2. Maar goed. En zij hebben hem vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. Het dal van Megiddo, de vlakte van Israël, Armageddon. En dan even onder elkaar, dit is de enige keer in de Bijbel dat het woord Armageddon gebruikt wordt. Het is vergriekst uit het Hebreeuws, in het Oude Testament kom je het tegen. Maar het is de enige keer dat de term gebruikt wordt in de eschatologie, dat wil zeggen in de profetieën die nog vervuld moeten worden. Men heeft de term hier uitgehaald en opgeblazen tot de verzamelnaam voor alle oordelen die over de wereld zouden komen. Helaas, maar de term wordt echt alleen maar gebruikt in verband met die laatste oorlogvoering die er is, wanneer de legers van Babel zullen optrekken tegen Jeruzalem, maar ze zullen tot Jeruzalem niet komen. Er zijn nogal wat profetieën in het Oude Testament die dat bespreken trouwens. Ze komen niet tot Jeruzalem, ze komen niet verder dan Armageddon. Het Dal van Israël, dat is leuk, want tot vermaak van de toeristen staat er ook een bordje ter plekke. Ik heb het nooit gezien, maar wel eens foto's ervan. Er staat een bordje waar staat, dit is het Dal van Megiddo en volgens de Bijbel zou hier de laatste oorlog moeten plaatsvinden. Dan weten ze tenminste waar ze wezen moeten, denk ik, hè. Er staan wegwijzers bij. Nou goed. En dat was het. Eindstrijd der volkeren. En dat is wat Armageddon is. De legers van Babel worden verslagen. Alle profetieën over Babel worden dan vervuld. Namelijk dan zal niet alleen het leger van Babel verwoest worden, maar ook de stad zelf. Dus Openbaring 17. Volgende hoofdstuk 17, 18 en 19 een stukje nog. Daar gaat het dus uitgebreid over. En dat is het eind van de grote verdrukking, het eind van de zesde bedeling en daarmee ook het aanbreken van de duizend jaren. Daar hebben we het later verder over. De volgende keer neem ik wel de draad op bij de zevende bazuin en zevende viool. Maar lees u die, ik heb nu geen tijd meer namelijk, maar lees u die voor uzelf maar vast eens na. Leg ze maar naast elkaar en u zult zien dat daar staat wat ik nu al gezegd heb. Namelijk dat bij die gelegenheid dat hij dat antichristelijke rijk onderworpen wordt of is, en dat bij die gelegenheid het koninkrijk over de volkeren der aarde gekomen is tot de overwinnaar uit deze laatste strijd, de Heer Jezus Christus, de koning van Israël, en daarmee ook de erfgenaam van Adam, en dus degene die het koningschap zou hebben over alle volkeren der aarde. En daar ben je dan terecht. Waaruit wij concluderen dat dus inderdaad deze zeven bazuinen parallel lopen met de zeven violen. Dat de eerste vier blijkbaar gelijktijdig plaatsvinden, vermoedelijk ook gedurende lange tijd. En dat daarna deze laatste drie de afsluiting vormen. Eigenlijk maar twee, want de derde is de afsluiting zelf, de zevende. Dat is in één keer klap, dan worden alle levende mensen van de aarde weggenomen. Dus iedereen die nog over is, het koninkrijk van Christus binnengegaan. Maar goed, deze laatste drie achtereenvolgens zijn in betrekkelijk hoog tempo het eindpunt en de climax, de beëindiging daarmee van de grote verdrukking en daarmee van het oordeel Gods op dat zijn koninkrijk op aarde zou gevestigd worden. En dat is dus de zevende bazuin, dan wel zevende viool. Waarover volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag weer hier mochten zijn en uw profetisch woord mochten openen. En hoewel wij bepaald werden bij die grote oordelen die over de mensheid zouden komen, verdrukking, benauwdheid en toorn, mogen wij ons realiseren dat u ons niet gesteld hebt tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. En dat we mogen weten uit uw woord dat voor deze tijd, voordat deze oordelen aanbreken, u ons tot u zult verzamelen en ons zult stellen tot zonen, ons zult stellen tot gemeente van eerstgeborenen, die zal delen in de heerlijkheid en de heerschappij van onze heiland zelf, de Messias Israëls. Wij zeggen u daarom dank dat wij ondanks deze oordelen niettemin hoopvol de toekomst tegemoet mogen zien in de wetenschap dat onze verlossing definitief nabij is. En dat die dagen zullen aanbreken wanneer daadwerkelijk uw oordeel over de mensheid zal komen, opdat daadwerkelijk uw beloften vervuld zullen worden en uw koninkrijk der hemelen op aarde zal worden gevestigd, zoals u hebt aangekondigd op de eerste bladzijde van uw woord. Wij danken u dan dat wij deze dingen mogen leren verstaan en bovendien mogen beseffen dat wij leven in de dagen die zo kort voorafgaan aan de uiteindelijke vervulling van al wat uw profeten gesproken hebben van alle eeuw. Daarom bevelen we ons ook bij u aan, Vader, opdat uw werk aan ons nu in deze tijd nog voortgang mag vinden in de dagen die ons over zijn gebleven in het vlees. Opdat we in uw kracht niet der heidenen wil zouden volbrengen, maar in tegendeel u zouden dienen met heel ons hart, met heel onze krachten, met al wat in ons is. Wij zeggen u daarom dank, uw kinderen te mogen zijn, deel te mogen hebben, ook aan de betere beloftenissen van dit nieuwe verbond, zodat wij, net als onze heiland zelf, mogen uitzien naar die vreugde die ons is voorgesteld. Wees u zo ons nabij dan met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.